Ik heb daar straks gezegd dat die leer dat de gemeente de bruid is niet voortkomt uit de Bijbel, maar komt voort uit de gedachte dat de kerk, de gemeente, de voortzetting is van Israël. En van Israël lezen wij woorden van die strekking. Want in zekere opzicht wordt de hele relatie tussen de Heere God en Israël in het Oude Testament voorgesteld als een huwelijksrelatie. Dat geldt in de eerste plaats natuurlijk voor de situatie zoals we die kennen onder het Oude Verbond, onder de wet. Er zijn natuurlijk meerdere manieren om dat te beschrijven. Die vinden we ook in het Oude Testament. Maar in het bijzonder wordt teruggegrepen altijd op dit beeld, want een beeld blijft het. Het beeld van een huwelijk, waarbij de Heere de man is en Israël de vrouw. Ik heb in dat verband enige schriftplaatsen verzameld, waarvan ik niet weet of ik ze allemaal kan bespreken. Maar ik ga dat even systematisch met u doen. Want we vinden niet alleen zomaar vermeld dat sprake is van een huwelijksrelatie, maar we vinden ook de geschiedenis van dat huwelijk terug. En in de eerste plaats neem ik u dan even mee naar Jeremia. Dat is in hoofdstuk 2, waar het begin van het verhaal beschreven wordt, min of meer. De Jeremia 2 lezen wij vanaf vers 1. En des Heeren woord geschiedde tot mij, zeggende: ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende: zo zegt de Heere, ik gedenk der weldadigheid uw jeugd, der liefde uw ondertrouw. Dat noemen wij ook de bruidstijd, ondertrouw. Dat is de periode waarin de vrouw de bruid is. Dat wil zeggen, waarbij vastgesteld is, of beter, beloofd is, via beloften, dat ze gaat trouwen. En het heet de tijd uw ondertrouw. En de Heer zegt: ik denk daaraan, aan de weldadigheid uw jeugd, der liefde uw ondertrouw, toen gij mij nawandeldet in de woestijn, in onbezaaid land. De verwijzing is naar de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Misschien ook wat eerder, want de beloften omtrent deze situatie zijn natuurlijk al veel eerder gedaan. Maar de uitdrukking toen gij mij nawandelde in de woestijn, dat slaat natuurlijk op de uittocht uit Egypte. Per slot, men hoefde niet mee, maar wie wilde, ook al was men een heiden van geboorte, maakte niks uit. Wie wilde, kon gewoon achter Mozes aan en naar de Heer toe, die hen opwachtte, was de bedoeling, in de woestijn. En meer in het bijzonder bij de Sinaï. Want bij de Sinaï vindt officieel de huwelijkssluiting plaats. Want ik weet wel dat we het allemaal kwijt zijn geraakt. Maar hoewel het huwelijk dan toch in hoge mate en in de praktijk, laten we zeggen, een biologische aangelegenheid is, ook volgens de Bijbel, of juist volgens de Bijbel, hoewel dat zo is, neemt het niet weg dat in diezelfde Bijbel het huwelijk wel degelijk een legale, een juridische, een wettige overeenkomst is. Die heb je toch, hè? Ja. Nou ja, over die kwestie bestaat natuurlijk de eeuwen door allerlei discussie. Men meent het een te bewijzen en daarmee het andere te ontkrachten. Men zegt, het is een wettige aangelegenheid en dat is het dan, punt uit. En de ander zegt, nee, het is een kwestie van in gemeenschap leven. En dat is het dan. En ach, die papieren erbij, ja, dat is niet de essentie van een huwelijk. Ik moet u zeggen dat je er zo niet meer wegkomt. Ook al bewijs je dat het één waar is, dan heb je nog niet bewezen dat het andere niet waar is. Het is allebei waar namelijk. Het huwelijk bestaat in de eerste plaats uit wat dan heet de vleeselijke gemeenschap. In Nederlandse en juridische termen heet dat trouwens het consumeren van het huwelijk. Dat is een officiële term. Maar het neemt niet weg dat het huwelijk zelf per definitie een juridische aangelegenheid is. Wettig. En daar gaat het over, want Israël trouwde met de Heer, om zo te zeggen, bij de Sinaï. Wij vinden bij die gelegenheid zelfs het ja-woord vermeld. U weet, het ja-woord, u weet wat woord het is. Hè? Het ja-woord vermeld. Dat de Heer zegt, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Wat is hierop uw antwoord? Alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Want de echte lieden zijn aan elkaar het een en ander zo verplicht. Hè? Het nodige te verschaffen, heeft een ambtenaar mij verteld. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar ik neem u even mee naar, ik hoop dat ik dat snel kan doen, naar Exodus 19. Exodus 19, dat is in vers 8. Waar we de oorspronkelijke roeping van Israël vermeld vinden met de woorden vanaf vers 5. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. En omdat de ganse aarde van mij is, kan ik u dus daaruit nemen en u promoveren tot mijn persoonlijk bezit, eigendom. Want in het huwelijk, binnen Bijbels verband, is de man het hoofd van deze verhouding. Om zo te zeggen. Het is bij de Nederlandse wet al lang afgeschaft. Nou ja, lang, maar het is afgeschaft, ja. Maar naar Bijbelse maatstaven, de vrouw is het eigendom van de man, maar andersom niet. Nou ja, dat weet ik niet, broeder, of je daar gelukkig van wordt. Maar dat is heel de vraag ook niet, hè. Gij zult mijn eigendom zijn. Je vindt nergens ooit dat een vrouw een man moet kopen. Je vindt wel overal in en buiten de Bijbel dat een man een vrouw moet kopen. Ja. Nou ja, het kost heel wat natuurlijk. De belangrijkste kosten komen daarna pas, maar daar hebben we het nou maar even niet over. Daar heb ik allemaal geen tijd voor nu, helaas. Maar dan. En gij zult mij, vers 6, een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn, want de uitverkiezing van Israël voor de goede orde is niet een uitverkiezing waarbij elke Israëliet eeuwig leven ontvangt of zou ontvangen. Heeft er niets mee van doen. Eeuwige zaligheid heeft er niets mee van doen met die uitverkiezing. Het is de uitverkiezing waarbij de Heer dat ene volk van tussen de overige volken uitgrijpt en ze voorziet van sterren en strepen. Dat wil zeggen, het volk wordt gepromoveerd in de rangorde en het wordt gesteld boven de volkeren. Israël zal worden tot hoofd der volkeren, heet het elders. Tot eerstgeborene onder de volkeren. En dat houdt in de praktijk dat Gods handelen met de volkeren vanaf dat moment loopt via Israël. En dat is voor altijd bestemd. Nou goed, en het heet dus een volk van koningen en priesters. Een heilig volk, een volk gewijd aan zijn dienst. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult, zegt de Heer tot Mozes. En dan in vers 7. En Mozes kwam en riep de oudsten des volks en stelde voor hun aangezichten al deze woorden die de Heer hem geboden had. En toen antwoordde al het volk gelijkelijk en zei, al wat de Heer gesproken heeft zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden des volks weder tot de Heer. Met andere woorden, we vinden hier vermeld dat Israël zegt, ja. Wat is hierop je antwoord? Ja. En daarmee treedt Israël in deze positie. Ik sla even om naar hoofdstuk 24. Vers 3. Als Mozes kwam en verhaalde aan het volk al de woorden des Heeren en al de rechten, toen antwoordde al het volk met één stem. En zij zeiden, al deze woorden die de Heer heeft gesproken, zullen wij doen. En daarna vers 7. En hij nam het boek des verbonds en hij las het voor de oren des volks. En zij zeiden, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. Ja, dat lijkt me wel aardig. Dan sla ik verder naar Deuteronomium hoofdstuk 5. Waar we een paar jaar verder zijn, maar waar een en ander gememoreerd wordt. Deuteronomium 5, vers 27. Nader gij en hoor alles wat de Heere onze God zeggen zal. En spreek gij tot ons al wat de Heere onze God tot u spreken zal. En wij zullen het horen en doen. In verband met dit verbond. Het Mozaïsch verbond. En voor de goede orde, een verbond is een legale en wettige overeenkomst uiteraard. Hè? En daarmee wordt het beschouwd als een huwelijk. Vervolgens kom ik weer terecht in Jeremia. Hoofdstuk 31. Dat is een essentieel hoofdstuk. Vanwege wat daar aangekondigd wordt. Op het moment dat de 10 stammen van Israël reeds meer dan een eeuw. Ruim, veel meer dan een eeuw. In Assyrische ballingschap uiteindelijk zijn verdwenen. Dat wil zeggen, dat volk, als staat, bestaat niet meer. En wat Juda betreft, het tweestammenrijk heet dat, dat kwam in de dagen van Jeremia aan zijn eind. En verdween in de Babylonische ballingschap. Waaruit het later dan weer, althans gedeeltelijk, is teruggekeerd. Maar daar gaat het nou niet om. Bij deze gelegenheid gaat heel Israël ten onder, min of meer, hè, is het idee. Maar dan zegt de Heer in vers 31, want ik moet toch ergens die draad opnemen. In vers 31 zegt hij, zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël, dat is het tienstammenrijk, en met het huis van Juda, dat zijn de Joden, zodat je ziet dat Israël niet altijd de Joden is, hè? Soms helemaal niet zelfs. Maar dat heeft nou met ons onderwerp niet zo heel veel van doen. Maar je hebt twee huizen van Israël. Maar de Heer zegt, ik zal met het huis van Israël, de 10 stammen, en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. Niet naar of zoals, niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Heb u die? Dan vind je dus inderdaad het idee van een huwelijk. Hoewel trouwen eigenlijk betekent dat men wederzijds beloften gedaan heeft en dat men belooft daar trouw aan te zijn. Het is een woord waar je wel op af kunt dingen, maar dat kun je misschien op dit woord, maar niet op de andere termen die ik nog met u ga lezen zometeen. Dus houd het maar even te goed, maar dit is echt een goede vertaling. Dat wil zeggen, de Heer was met Israël getrouwd, bij wijze van spreken, onder het oude verbond der wet, maar de Heer zegt, ze hebben mijn verbond verbroken. Dat huwelijk is mislukt. Hier min of meer definitief, 600 jaar voor Christus, ondergang van eerst de 10 en toen van de 2 stammen. En toen zei de Heer, via Jeremia, maak je geen zorgen, de dagen komen dat ik een nieuw verbond zal maken. En dat zal anders zijn dan het oude verbond der wet, het Mozaïsche. Die heb je toch, hè? Nou ja, dat is waar Hebreeën 8 dan ook inderdaad op doelt. Want Hebreeën 8 citeert deze versen uitgebreid. En Paulus voegt daaraan toe in het laatste vers van Hebreeën 8. Daar zegt hij, nou ja, als Jeremia spreekt over een nieuw verbond, wil dat zeggen dat dus het verbond der wet vanaf dat moment moet worden aangeduid als oud en verouderd en nabij de verdwijning. Het oude verbond. Dat mogen dan een verbond geweest zijn en zelfs een huwelijksverbond, maar beschouw het maar als beëindigd, want er wordt een nieuw verbond aangekondigd. En daarmee dus eigenlijk een nieuw huwelijk. En dat zullen we ook zien, want dat is hoe de profeten erover spreken. En dat was 600 jaar voor Christus. En sinds die tijd heeft men het judaïsme, de Joodse religie, uitgevonden. En dat is precies wat hem weer belette om alsnog te komen tot de middelaar van het nieuwe verbond. En tot geloof te komen in de Heer als de Messias enzovoorts. Nou ja, dat is een zijlijn, ik ga er maar verder niet op in. Hè. In ieder geval wordt hier aangekondigd, met name in vers 33, dat alsnog de Heer dat verbond zou maken en dat Israël alsnog zijn volk zou zijn. En daarmee impliciet zijn vrouw, bij wijze van spreken. Een nieuw huwelijk namelijk. Jeremia 31. Ik zou natuurlijk ook even terug moeten bladeren naar Jeremia. Nog eerder, naar Jeremia. In Jeremia 2 waren we zojuist, over die ondertrouw. Maar nu ben ik even in Jeremia 3. Het gaat om het verband tussen hoofdstuk 2 en 3. In hoofdstuk 2 de ondertrouw. Maar in Jeremia 3 wordt uitgebreid de geschiedenis beschreven van Israël. Bestaande overigens uit twee rijken, twee volken. Eén onder de naam Israël, de 10 stammen, en één onder de naam Juda. Beide worden beschreven als vrouw. Alsof de Heer dus er twee vrouwen op nahield. Wettig, wel te verstaan. En vervolgens wordt gezegd dat in de eerste plaats Israël, de 10 stammen, de Heer ontrouw waren. Dat wil zeggen het aanlegden met andere mannen. Impliciet andere goden dus. Ze hebben andere goden nagehoereerd, heet dat. En in tweede instantie deed Juda dat ook. En dat is een terminologie die alleen past binnen het kader van die huwelijksgedachte onder het oude verbond tussen de Heer en Israël. Nou ja, u vindt dat het hele hoofdstuk door, hè? De afgekeerde Israël en de afgekeerde zuster Juda. En ze hoereerden allebei. En ze worden genoemd de afgekeerde in vers 6. De afgekeerde Israël. En in vers 7, eind van het vers. Dit zag de trouweloze haar zuster Juda. Vers 8, en ik zag als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had. Heb je die nog? We moeten wat tempo erin houden. Scheidbrief. Ik was er nog niet helemaal aan toe. Maar wat hier gezegd wordt, is dat de Heer, nou ja, dat de Heer 10 stammen de laan uitgezonden heeft, het land uitgejaagd heeft. Uiteindelijk uitlopend definitief in wat wij kennen als de Assyrische ballingschap. Maar het wordt beschreven als het eind van het huwelijk, waarbij de man zijn vrouw heeft weggezonden in overeenstemming met de Mosaïsche wet en haar een scheidbrief ter hand gesteld heeft. Officieel gaat het nog steeds zo in het orthodox Jodendom. Een scheidbrief. Sommigen schrikken daarvan. Want het is niet evangelisch, hè, dit, dat weet u toch, hè? Maar de Heer zelf wordt beschreven als een gescheiden man. Hij heeft zijn vrouw weggezonden met een scheidbrief. Nou ja, slaat op de wegvoering in Assyrische ballingschap. Ik kom er straks wel op terug. En dan staat er, en ik zag dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Dat is het tweestammenrijk waaronder Jeremia verkeerde. En het resultaat is dat die trouweloze zuster Juda, vers 10, inderdaad ook wordt weggestuurd. Nou ja, dat het de beschrijving is van, laten we zeggen, mislukt huwelijk, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En dan lees ik meteen maar, omdat ik hier nu toch ben, dat scheelt me weer wat tijd, lees ik meteen vers 11. Dies de Heere tot mij zeide, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Hetgeen betekent dat de Heer bozer is op Juda dan op Israël. Heb u dat? Ja. Met Israël viel het dan nog wel mee, verhoudingsgewijs. Maar met Juda zit het helemaal verkeerd, staat hier. Meestal denken we andersom. Omdat Juda uit de ballingschap is teruggekeerd en Israël niet. Maar toen maar weer. Maar daar kan ik het nou niet over hebben. Hoe graag ik ook zou willen. En dan staat er vers 12. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg. Bekeer u gij afgekeerde Israël. Hier wordt de tienstammenrijk dat in ballingschap verdwenen is meer dan 100 jaar voor Jeremia. Wordt aangesproken en opgeroepen om zich te bekeren tot de Heere. Denk er maar van wat u wil. En dan vers 14. Bekeert u gij afkerige kinderen. Dat gaat dus nog steeds over 10 en 2 stammen onder de namen Israël en Juda. Bekeert u gij afkerige kinderen, spreekt de Heere. Want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen. Als u mij vraagt, moet de uitdrukking, want ik heb u getrouwd, vertaald worden met ik zal u trouwen. Maar dat is een technische, grammaticale zaak waar ik niet op inga vandaag. Maar het gaat over de toekomst. Want er staat er in ieder geval achter. En ik zal u aannemen. 1 uit de stad, 2 uit het geslacht. En ik zal u brengen te Sion. En ik zal u die de herders geven naar mijn hart. En wat er maar meer wezen mag. Zodat hier in ieder geval aangekondigd wordt. Dat weliswaar een einde komt. Of kwam of zou komen. Aan het huwelijk tussen de Heer en de 10 en de 2 stammen. Maar dat in de toekomst sprake zou zijn alsnog van een nieuw huwelijk. De Heer zou opnieuw met hen trouwen. Al betreft het dan overigens een overblijfsel daaruit. Hè? 1 uit een, hoe staat het ook weer? 1 uit de stad en 2 uit een geslacht enzovoorts. Hetgeen overeenkomt met de gedachte dat weliswaar niet alle Israëlieten behouden worden. Maar dat er wel degelijk een overblijfsel daaruit zal behouden worden, zodat er toch in de toekomst een bekeerd Israël zal zijn. Zowel met betrekking tot de 10 als de 2 stammen overigens. Hebben u dat? Een nieuw huwelijk wordt daar meteen aangekondigd. Jeremia 3. Dan hebben we Ezechiël, hoofdstuk 16. Ezechiël leefde, terwijl ik het opzoek. Ezechiël leefde in dezelfde tijd als Jeremia, maar in de praktijk onder de ballingen van de 10 stammen van Israël. Vergis u niet, niet onder de Joden, maar onder de 10 stammen van Israël in Assen. Maar hij was een tijdgenoot van Jeremia. En in Ezechiël 16 vinden wij woorden van gelijke strekking. Ik ga het niet uitgebreid met u lezen overigens. Het is de beschrijving van het huwelijk tussen de Heer en Israël dat heel positief begon, maar wat in de praktijk een onhoudbare aangelegenheid bleek te zijn. En er wordt uitgebreid besproken het overspel van Israël, dat wil zeggen ze legden het aan met andere goden in plaats van de Heer. In ieder geval lees ik even met u vers 8. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en ziet uw tijd was de tijd der minne. Zo breidde ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere, en gij werd de mijne. Daarna wies ik u met water en ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk en ik schoeide u met dassenvellen en omgordde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ook versierde ik u met sieraad en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals, etcetera, etcetera, etcetera. Dat wil zeggen, de Heer gaf aan Israël alles wat haar hartje kon begeren. En het ging Israël ook voorspoedig, want de Heer zegende Israël enzovoort. Niettemin, Israël trok er zich niks van aan en meende het te moeten hebben van de afgoderij. En dat wordt dan ook in de rest van dit hoofdstuk beschreven. Niettemin wordt ook hier gesuggereerd dat ooit nog een keer een nieuw huwelijk zal gesloten worden, want zo is het natuurlijk ook. Ik sla hem gauw weg, want wat ik in dit verband in elk geval moet noemen is Hosea. Na de grote profeten krijgen we de kleine, na Daniel volgt Hosea. En Hosea, vooral de eerste hoofdstukken, beschrijft inderdaad de relatie tussen de Heer en Israël als een huwelijk. Dat op niks uitloopt en vervolgens wordt een nieuw huwelijk aangekondigd. Dat begint dan in vers 2 van Hosea 1. De Heere dan zeide tot Hosea: ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heer. Waarbij Hosea dus als profeet een type wordt, een beeld, een uitbeelding wordt van de Heer. En hij heeft een vrouw, hij moet een vrouw zoeken, per definitie een hoer, een ontrouwe vrouw. Dat blijkt ook uit de rest van de geschiedenis hier. En die is tegen wil en dank een uitbeelding van Israël in het algemeen. Nou ja, en van de 10 stammen in het bijzonder eigenlijk, maar toen maar weer. Van Israël, dat begrijpt u toch? Ja, de man is, Hosea is ogenblikkelijk uit zijn plaatselijke gemeente gegooid, dat begrijpt u. En niet meer toegelaten aan het avondmaal. Dat vind ik leuk om te zeggen, zulke dingen. Waarmee je maar weer ziet dat je met ethiek nergens komt en je zult je Bijbel nooit begrijpen als je niet verder komt dan te vragen: wat doen die mensen hier goed en wat doen ze hier verkeerd? Dat is niet de vraag. De vraag is: wat beeldt het uit? Dat is altijd. Wat beeldt het uit? Ja. En aan de andere kant, wij hebben idealen over het huwelijk. Die heb ik ook en ik heb ze hoog. Dat wel. Maar als we een voorbeeld moeten nemen aan het huwelijk van de Heer zelf, moet ik u zeggen dat de Heer dan toch tamelijk ongelukkig geweest is in zijn keuze. Hè? Een vrouw der hoererijen, of niet dan? Wist hij dat niet van tevoren? Jawel. Maar uiteindelijk komt het goed. Maar niet onder het oude verbond, in dat oude huwelijk, maar in een nieuw huwelijk. Goed, wat wij hier lezen is overigens dat Israël zal worden Lo-Ami, niet mijn volk. Dan wel zal worden Lo-Ruhama, niet bemind of niet ontfermd. Want zo wordt het beschreven. Dat wil zeggen dat huwelijk tussen de Heer en Israël zou beëindigd worden. Niettemin staat er in vers 10: nochtans zal het getal der kinderen Israël zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. Beloft aan Abraham, Isaac, Jacob, Rebecca, wat het maar was. En het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn: gij lieden zijt mijn volk niet, en dus ook mijn vrouw niet, tot hen gezegd zal worden: gij zijt kinderen des levende gods. En daarna sla ik om en kom in Hosea 2... en lees eerst vers 13... Daarom ziet, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. Dat gaat over een nieuw huwelijk met Israël, waarbij het overigens uitgevoerd wordt in de woestijn, net als bij de uittocht uit Egypte. Letterlijk of overdrachtelijk, sorry mensen, daar kan ik nu niet op ingaan. Maar het gaat erom dat de geschiedenis zich herhalen zal in de toekomst dus. En dan staat er, vers 18, en ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ik meen dat de NBG daar heeft staan, ik zal u mij tot bruid werven zelfs. Hè? Staat er, hè? Ja. Ik zal u mij ondertrouwen, 2 vers 18. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen. Heb u dat? Daar is dus sprake van een mislukt huwelijk tussen de Heer en Israël onder het oude verbond. Maar aangekondigd wordt een nieuw verbond. Term staat hier ook in vers 17 overigens, onder andere. Aangekondigd wordt een nieuw verbond en impliciet een nieuw huwelijk. En de bijbehorende terminologie wordt dus gebruikt. Ik zal u mij ondertrouwen, enzovoorts. Wie is dus de bruid? Nou ja, Israël. Was het dan niet de gescheiden vrouw? Ja, het was zelfs een gescheiden man. Al is daar ook niet alles mee gezegd. Maar ik ga eerst gewoon even verder. Overigens, we hebben het toch liggen. Lees dan ook even mee Hosea 3, vers 1. De Heer zei tot mij, ga wederom heen, bemin een vrouw die bemind zijt van een vriend. Nochtans overspel doet geleid de Heer de kinderen Israëls bemind, maar zij zien om naar andere goden. En zo verder, hetgeen hij doet. En hier is opnieuw sprake van dat Hosea dus een vrouw moet regelen. En voor de goede orde, de gangbare opvatting is dat het niet een andere vrouw betreft, maar dezelfde. Die kennelijk is weggelopen en aan lager wal is geraakt, voor zover ze dat niet van tevoren al was. En dat hij alsnog die vrouw moet vrijkopen uit slavernij. Dat het dezelfde vrouw is, dat staat er niet bij, maar aan de hand van de symboliek is dat makkelijk te bewijzen. Want het gaat inderdaad opnieuw om de Heer en Israël. De Heer die opnieuw Israël verwerft tot vrouw. Het hele punt is echter dat Hosea koopt die vrouw, staat er. Op de prijs ga ik ook niet in. Maar er staat dat Hosea tot haar zegt, vers 3, gij zult vele dagen na mij blijven zitten, gij zult niet hoereren, nog een andere man geworden en ik ook na u. Dat wil zeggen, die Gomer, die vrouw, wordt dus opnieuw het eigendom, om zo te zeggen, van Hosea. Maar gedurende langere tijd zal zij geen gemeenschap hebben. En is het dus feitelijk ook niet echt sprake van een nieuw huwelijk, hoewel dat eraan zit te komen, want dat staat in vers 5. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heer hun God en David hun koning. En dat betekent dat in de voorafgaande tijd die vrouw kan beschreven worden als bruid. Maar het staat er natuurlijk niet. Nou ja, staat er niet. Het woord staat er niet. Er staat, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Was al in hoofdstuk 2. Maar gedurende langere tijd zou het nog geen sprake zijn van gemeenschap. En in zeker opzicht is het dus het herstel van een huwelijk, dat eerst kapot was, om zo te zeggen. Of je kunt ook zeggen, het is opnieuw een huwelijk, in principe tussen dezelfde partijen. Heb ik dat nog tot zover? We krijgen nog meer, dus ik ga snel nu verder. In de eerste plaats, maar dat noem ik u zonder het op te zoeken, want ik heb er geen tijd voor. Als er sprake is van een huwelijk, moet er ook sprake zijn van een echtelijke woning. En die echtelijke woning is gewoon het beloofde land, Kanaan. Waarover tot vandaag discussie is omtrent de vraag van wie is dat land eigenlijk? Wie kan er recht op laten gelden? Het antwoord is makkelijk, niemand. Ja, ja, wel iemand. Het land is van de Heer, het is zijn land en het is zijn echtelijke woning. En dat was niet alleen toen, dat is het nu nog. Hij heeft alleen die vrouw eruit gestuurd, die kom ik zo tegen, maar ik noem u enige schriftplaatsen. In de eerste plaats Leviticus 25, vers 23, waar zoiets staat als het land zal niet voor altoos verkocht worden, want het land is van mij. En dus moest het in het jubeljaar altijd weer teruggegeven worden naar de oorspronkelijke eigenaar. Het kon niet voor altoos verkocht worden. Deze, je kan het niet verkocht. Het is van mij. Het is mijn land. En woorden van die strekking vindt u, ik weet niet of je het bij kunt schrijven, maar vindt u in Deuteronomium 32, vers 43. Zijn land, mijn land, het land des Heren. 2 Kronieken 7, vers 20. Jesaja 14, vers 2. Hosea 9, vers 3. Die heb ik nou toch voor me liggen. Zij zullen in des Heren land niet blijven, Maar Efraïm zal weder in Egypte keren en ze zullen in Assyrië het onreine eten. Een ongelovig Israël zal niet blijven in het land des Heren. Het is zijn huis. Hosea 3. Dan ook Joël 2, vers 18. En Joël 3, vers 2. Maar één wil ik specifiek noemen en dat is Jeremia 11. Weer Jeremia. Jeremia 11. Vers 15. Ik lees vers 14, omdat het een impopulair vers is. Daarom lees ik het met opzet. Jeremia 11, vers 14. Gij dan, bid niet voor dit volk. En hef geen geschrei, noch gebed voor hen op. Want ik zal niet horen. Let op dat dit gaat over het Joodse volk. De twee stammen. Het Joodse volk. Bid niet voor dit volk, hef geen geschrei nog gebed voor hen op, want ik zal niet horen. Ten tijde als zij over hun kwaad tot mij zullen roepen. Wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Of gewoon, wat doet mijn beminde in mijn huis? Dewijl zij die schandelijke daad met velen doet. Wat er gewoon staat, men lezen ook, het hele hoofdstuk. Heb je dat ook? Boven het hoofdstuk staat in mijn Bijbel verbondsbreking. Nou ja, dan weet je waar het over gaat. De vrouw is ontrouw aan de man. En die man die zegt dan, ja, ik hou van haar, ze is mijn beminde. Maar als het aanlegt met anderen, en niet met mij, wat moet die in mijn huis? En hij stuurt het dus weg. Hetgeen hier ook gebeurt in de dagen van Jeremia. En Juda verdwijnt in Babylonische ballingschap. Wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Met al haar overspel en zo. Rokende de Baal en zo verder. Begrijp me niet verkeerd, ook Jeremia maakt uitgebreid melding van een nieuw verbond. Dat hebben we gelezen, Jeremia 31. Een nieuw huwelijk, een herstel van Juda, maar ook van Israël. Dat wil zeggen van alle stammen van Israël feitelijk. En nog een heleboel meer waar ik nou verder niet op in kan gaan. Maar dat er sprake is van een huwelijksrelatie, dat kom je de hele Bijbel door verder tegen. Dat er sprake is van hoererij, dat heb ik u dus straks enigszins voorgelezen uit Jeremia 3 en uit Ezechiël 16. Daar zou ik aan toe willen voegen Exodus 34, vanaf vers 14 in elk geval. Nee, ik zoek het niet op, het kost me te veel tijd en ik doe net alsof iedereen dat weet. Hè. Als de Bijbel spreekt over hoererij, meestal gaat het dan over afgodendienst. De term heeft namelijk de betekenis van ontrouw zijn. En binnen een huwelijk gebruiken wij het ook nog eventueel. Maar ook daarbuiten wordt het gebruikt. Afgoderij is hoererij. En de afgoden worden vergeleken met andere mannen tegenover de heer, die ene man. Die vruchtbaarheid zal geven. Enzovoorts. Maar ja, Israël is de afkerige dochter, die wil die man niet. Wil wel met afgoden, maar niet met de eigen man. En dus wordt er niks uit geboren. In het algemeen gesproken. Onvruchtbaar volk, eigenlijk. Hè? Dat is wat besproken wordt hier in het Oude Testament. Hoererij. Meer wil ik daar niet voor noemen. Ik heb al genoemd Jeremia 3, maar ik lees u toch nog even meer specifiek Jeremia. Ik hou me aan bij Jeremia. Ik lees Jesaja 50 vers 1. Hou me aan bij Jeremia 3. Jesaja 50 vers 1. Waar staat: alzo zegt de Heere, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder, uw volk dus eigenlijk, waarmee ik haar weggezonden heb? Met andere woorden, Israël is door de man weggezonden met een scheidbrief. Het huwelijk is ontbonden omdat En dan citeer ik Jeremia 31 weer. Omdat zij zijn verbond verbroken hebben, hoewel hij hen getrouwd had. Lazen wij dus straks in Jeremia 31, vers 31 en 32. En dan ben ik weer terug in Jeremia 3. En nou lees ik vers 1. Men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt eens anderen mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren. En niet mag zij dan nog aan het avondmaal. Dat staat er niet bij. Hè? Ik vind het altijd vermakelijk, zulke dingen. Ja. Dat moet je afleren, zulke dingen. Nou goed. Zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt eens andere mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren. Zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Ik zoek hier bij dit vers naar een schriftverwijzing. Die staat er helaas niet bij. Maar die had erbij moeten staan naar Deuteronomium 24, maar daar ga ik zo naartoe. Want daar staat dat, hè. Als een man zijn vrouw heeft weggezonden met een scheidbrief en ze wordt van een andere man, mag ze dan nog terug naar de oorspronkelijke man? Het antwoord is nee. Dat is in de wet verboden. Daarmee zou het land grotelijks ontheiligd worden. Nou, wat een grote praat. Daarmee zou het land ontheiligd worden. Maar je moet bedenken dat bij die vrouw in de eerste plaats gedacht wordt niet aan één enkel menselijk wezen, maar aan een heel volk. Met een heel land. Heb je dat? Kortom, als de Heer zijn vrouw wegzendt met een scheidbrief en ze wordt van een andere man, nou dat wordt ze, want ze wordt weggezonden vanwege de hoererij, mag hij die vrouw dan nog terugnemen? Het antwoord is nee. Staat in de wet, lees ik zo met u. Maar ik blijf nu even hier en ik lees hier verder. En het antwoord is: gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd. Boeleerder wordt netjes vertaald met minnaar in moderne Nederlands. Maar het betekent eigenlijk gewoon hoerenloper, hè? Dat weet u toch, hè? Dus oud-Nederlands voor hoerenloper. Ja. Ja, een bepaald soort vloerbedekking. Maar dat doen we nou nu. Gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. Dus de Heer zegt, kom toch tot mij terug. Volgens de wet mag het niet, maar kom toch tot mij, want ik wil het huwelijk herstellen. Hetgeen ons voor problemen plaatst, maar daar kom ik zo op terug. Vers 8 hebben we al gelezen, dat was vanwege die scheidbrief aan Israël, dat wil zeggen de 10 stammen van Israël. En daarna lees ik ook vers 20, waarlijk gelijk een vrouw trouwelooslijk scheidt van haar vriend. Vriend, dit woord vriend betekent gewoon relatie, hè? Net als in Hosea 3. Bemind zijnde van haar vriend, relatie. Alzo hebt gij lieden trouwelooslijk tegen mij gehandeld, gij huis Israëls. En in Jeremia ben je bij het huis van Juda. En het huis van Israël slaat op de 10 stammen van Israël. En de Bijbel leert, hebben we nu net gezien, dat het huwelijk tussen de Heer en Israël in de zin van de 10 stammen beëindigd is met een scheidbrief. Ze zijn gewoon de laan uitgestuurd. Het huwelijk met Juda, de 2 stammen, is niet geëindigd met een scheidbrief. De 2 stammen zijn niet zoek geraakt, hebben hun naam trouwens altijd bewaard. Juda, Joden, Joodse volk. Heeft zich uiteindelijk, na 70 jaar officieel, ook weer officieel gevestigd in het beloofde land. In het stamgebied van Juda, dat heet Judea, rondom Jeruzalem uiteraard. Maar Juda is weduwe geworden. En dat is een ander lastig onderwerp, maar het is zo. Juda is weduwe geworden omdat de man inmiddels is overleden, leert de Bijbel. Want, oh jongens, daar had ik niet helemaal op gerekend. Toen de Hebreeënbrief, ik kan er toch niet verder op ingaan. De Hebreeënbrief leert dat degene die stierf aan het kruis, juridisch, niemand anders is dan degene die op de Sinaï de wet gaf. En bovendien ook niemand anders dan degene die in oud-testamentische tijd het nieuwe verbond aankondigde. De Hebreeënbrief noemt het een testament en zegt dat een testament pas van kracht wordt als de testamentmaker is overleden. Nou, wie maakte het testament? Wie maakte dat verbond? Wie bepaalde zijn wil? Dat was Jehovah, de Heere. De Heere God in oud-testamentische tijd. Die zei, ik zal een nieuw verbond maken. Hebreeën 8. En daarna zegt Hebreeën, maar het wordt pas van kracht na de dood van het testamentmaker. En het idee is dat dus die testamentmaker is overleden. Zodat de Heer Jezus juridisch de man was van Israël. In verband met het oude verbond. Maar die man is overleden. En sindsdien wordt Israël, of Juda, hoe je het maar noemt, wordt geacht vrij te zijn van een huwelijksband, opdat het zich zou verbinden met een andere man, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Maar dit citeer ik allemaal, dit laatste. Want het was Romeinen 7, daar moet ik nog naartoe. Maar ja, soms kan ik ook niet anders dan even grote stappen nemen. Maar dit is de gang van zaken. Zover ben ik echter nog even niet. Waar het om gaat, is dat wij hier in Jeremia 3 lezen, eerst de Mosaïsche wet met betrekking tot het huwelijk, althans met betrekking tot de echtscheiding, zegt men uit Deuteronomium 24. Het wordt aangehaald. De Heer zegt, daar staat het toch, dat die vrouw niet meer terug mag naar haar man. En hij zegt ook, het is op jullie van toepassing. Keer nochtans weder tot mij. En hier in Jeremia 3 vers 20... wordt het specifiek van toepassing gebracht, niet eens op de 2 stammen, maar op de 10 stammen van Israël onder de naam Huis Israëls. Maar niettemin is het Israël. Gij Huis Israëls. Wat zegt dan die wet? En daarvoor ga ik naar Deuteronomium 24... Deuteronomium 24, vers 1. Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven en in haar hand geven, ter hand stellen, en ze laten gaan uit zijn huis. En ik zeg maar meteen, natuurlijk was dit een wet die in Israël zou worden toegepast. Maar dat is weer zo, omdat de Heer zelf, hoogst persoonlijk, zich aan deze wet houdt. Het is zijn norm, en zijn normen worden de mensen voorgehouden, hè? Vandaar dat heel wat van die wetten eindigen met of beginnen met ik ben de Heer uw God. Zijn mijn wetten, zijn mijn regels. Ben je een wet? Dit is mijn wet. Zo doen wij dat. Zo doe ik dat. En wat er dus staat is dit, hè? Dat de man eventueel zijn vrouw zou wegzenden met een scheidbrief en daarmee het huwelijk zou beëindigen. Andersom komt in heel de Bijbel niet voor. Je hebt wel vrouwen die weglopen, maar vrouwen hebben niet het recht om hun man weg te sturen, andersom wel. En er staat niet bij wat voor schandelijks die vrouw dan wel overhoop gehaald zou hebben moeten hebben, om de man het recht te geven om haar weg te sturen. Sterker nog, er staat niet eens dat het aan de vrouw ligt dat die man zijn vrouw wegzendt. Goed lezen, hè, wat er staat. Hè? Nee, er staat dat ze iets, dat er iets schandelijks aan haar is. En wij ogenblikkelijk vragen, wat voor schandelijk zou dat kunnen zijn? En u weet wat we dan ogenblikkelijk bedenken. Maar dat staat er allemaal niet. Wat er staat is, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, zodat de norm niet is die vrouw of wat zij doet, de norm is de man zelf. De man is niet verplicht zijn vrouw weg te zenden als ze iets gedaan heeft, of juist niet gedaan heeft misschien, want soms is het schandelijk om iets niet te doen. Dat is niet de norm. De norm is als zij geen genade vindt in zijn ogen. Ik heb het nagevraagd aan de Heer Jezus, die zei, ja, Mozes heeft die scheidbrieven zo geregeld, vanwege de hardigheid uws harten. Dat wil zeggen, als de man niet in staat is om zijn vrouw te vergeven, dan is het enige alternatief dat hij ze wegzendt. Heb u dat nog? Iemand zei, dat is maar makkelijk. Ik moet u zeggen, nee, waar het over gaat, is dat hiermee het huwelijk blijft op het hoge Bijbelse niveau, waarbij man en vrouw één zouden zijn. En als de man zijn vrouw geen genade kan geven, dan zijn zij dus niet één. En dan beantwoorden zij niet langer aan de normen van een huwelijk. En in zo'n geval zou de man zijn vrouw wegzenden. En daarna moet ik u zeggen, want ethisch kun je hier allemaal heus niks mee hoor. Daarna moet ik u zeggen dat de Heer als man weliswaar genadig, barmhartig, goede tieren en langmoedig is. Hetgeen heel nuttig is in het huwelijk. Ik zie nog niemand grijnzen. Probeer je allemaal in gezicht strak te houden. Of je niet te laten kennen. En nou goed. Maar de Heer is genadig, barmhartig, langmoedig, goede tieren en wat het maar was. Ook allemaal wat in de Bijbel staat. Maar er komt een einde. Er kwam een einde aan dat hij Israël verdragen heeft in de woestijnen en in de geschiedenis enzovoorts. En die geschiedenis wordt tot in het Nieuwe Testament bij gelegenheid beschreven en samengevat ter demonstratie van de ontrouw van Israël, maar aan de andere kant ter demonstratie van de langmoedigheid Gods. Maar er kwam een eind aan. En in ieder geval wat Israël zijnde 10 stammen betreft, kwam er een eind aan en de Heer stuurde hen weg met een scheidbrief. Ga er maar uit. Het land, mijn huis uit. De echtelijke woning uit. Hij kon ze niet langer vergeven en niet langer genadig zijn. Nou goed. En dan vers 2. Zo zij dan uit zijn huis uitgegaan zijnde, zal heen gegaan en een andere man worden. En deze laatste man haar gehaat en haar een scheidbrief gegeven, in haar hand gegeven en haar uit zijn huis zal hebben laten gaan. Of als deze laatste man die ze voor zich tot de vrouw genomen heeft, zal gestorven zijn, als daar weer een eind aan komt, zo zal haar eerste man die haar heeft laten gaan, haar niet mogen wedernemen, dat ze hem alsnog in tweede instantie ter vrouw zei, nadat zij is verontreinigd geworden. Want dat is een gruwel voor het aangezicht des Heren. Alzo zult gij het land niet doen zondigen dat u de Heren uw God ten erve geeft. En daarna lees je weer wat we net lazen. Wat was dat, Jeremia? Ik weet niet meer waar ik was. Oh nee, dat was Ezechiël toch? Nee, Jeremia waren wij. In Jeremia 3, waar die wet wordt aangehaald en waar gezegd wordt dat het dus eigenlijk niet kan dat die vrouw weer terugkeert tot haar man. En dan zegt de Heer, keer nochtans weder tot mij. En dan kun je zeggen, de heer trekt zich van die wetgeving niks aan. Dan zegt, het is op ons niet van toepassing. Maar daar red je het niet mee natuurlijk. De heer trekt zich wel degelijk wat van de wet aan. Maar die wet heeft nog heel wat meer kanten dan alleen deze. En dat is waar het om gaat. De gedachte is namelijk dat dat oude verbond, als het eenmaal beschouwd wordt als onbonden, zal niet meer hersteld worden. Er komt geen vervolg op. Toegepast in elk geval op Israël. Het wordt weggestuurd in de uiteindelijk definitief in de Assyrische ballingschap. En het idee dat het daaruit zou kunnen terugkeren alsnog om de Heer te dienen onder dus datzelfde oude verbond in tweede instantie is onmogelijk. En het gebeurde dus ook niet. Het was weggezonden met een scheidbrief. De Heer kan het niet terugnemen en doet het ook niet. Maar er is iets anders aan de hand in deze kwestie. En die wordt, want ik moet natuurlijk haast maken, die wordt samengevat in Romeinen, dat is het Nieuwe Testament dus, in Romeinen hoofdstuk 7, waar in mijn Bijbel boven staat de christen vrij van de wet. De lui die het erboven gezet hebben geloofden dat zelf niet, voor zover ik weet. Nee, in het algemeen niet hoor. De christen vrij van de wet. Maar er staat in Romeinen 7, weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan. Als u het volgende dus niet volgt, dan komt dat omdat u de wet niet verstaat. Weet gij niet dat de wet heerst over de mens zolang tijd als hij leeft? Dat is een makkelijke. De wet heerst over de levende mens. Dat betekent in de praktijk dat als je dood bent, mag je door het rode stoplicht rijden. En hoef je geen belasting meer te betalen. En ook geen bekeuringen dus. Die heb je toch, hè? De wet geldt voor een levende mens. En als hij gestorven is, is hij vrij van de wet. Nou goed. Want een vrouw die onder de man staat, heb je dan ook vrouwen die boven de man staan? Nee, naar Bijbelse maatstaven niet. Naar andere maatstaven misschien wel, maar daar wordt dan hier gauw een stokje voor gestoken. Hè? Je moet wel begrijpen dat de vrouw onder de man staat. Een vrouw die onder de man staat immers, is aan de levende man verbonden door de wet, niet aan een dode man. Het huwelijk was tot voor kort totdat de dood ons scheidt. In de praktijk duurt dat veel te lang. Dus, doe maar. Maar de officieel is dat, hè. Jammer dat die termen niet meer gebruikt worden. Maar goed, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Als de man sterft, is de vrouw niet meer getrouwd. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is als zij eens andere mans wordt. En dan treedt weer de route via Hebreeën in werking. De man is namelijk gestorven. En dus is de vrouw, degene die geacht werden onder de wet te leven, Israël, Juda, kan me niet schelen hoe je het nu noemt, vrij om te trouwen met een andere man. Heb je dat? Een andere man. Nee, Jeremia 3 zegt, keer nochtans weder tot mij. Maar Romeinen 7 zegt, ja, het gaat om een andere man. En hoe hangt dat dan samen? En het antwoord is simpel. De man is gestorven, maar daarna is hij opgestaan uit de dood. En daar verschijnt dus uit de dood de andere man. Want vergis u niet, dood is dood, bij dood is dood, treedt de wet in werking, het testament wordt van kracht en wat het maar was, en de vrouw is ongetrouwd. Vervolgens op de derde dag staat die man weer op, maar ja, de vrouw is nu vrij van die wet des mans, want de man was gestorven. Zodat weliswaar die twee weer één kunnen worden. Daarvan kun je dan zeggen dat zij nochtans is wedergekeerd tot haar man. Keer nochtans weder tot mij, zei de Heer. Maar je kunt ook zeggen, dit is een nieuw huwelijk met een nieuwe, een andere man. En vergis u niet, je kunt zeggen, de opgestane is dezelfde als die stierf. Dat is één kant van het verhaal, maar veel belangrijker is, de opgestane is iemand anders dan degene die stierf. Het is allebei waar natuurlijk. Toen hij stierf, was hij Jezus van Nazareth. Toen hij stierf, was hij de zoon des mensen en hij stierf voor alle mensen die hij volgens de wet kon vertegenwoordigen bij God. Als de losser. En als hoofd van de hele mensheid. In die hoedanigheid stierf hij voor heel de mensheid. Maakte daarmee dus een einde aan de heerschappij van de wet. Want indien één voor allen gestorven is, 2 Korinthe 5, dan zijn dus allen gestorven. En als alle gestorven zijn, zijn allen vrij van de wet. Na Gods maatstaven, broeders en zusters, wordt niemand geacht ooit nog onder die Mosaïsche wet te leven. Geen gelovige, geen ongelovige, geen Jood, geen ongelovige Jood, geen religieuze Jood, geen godsdienstige Jood, geen bekeerde Jood, laat staan heidenen, niemand. Eén stierf voor allen. En dus zijn allen gestorven en dus zijn allen vrij van de wet. En de prediking van de wet is dus geen evangelie. Het is een tegenovergestelde daarvan. Prediking van de wet zoekt het oude, wat van Gods wegen via het kruis van Golgotha beëindigd was, te herstellen. En wat zei de wet? Als die vrouw weggezonden is, als het mislukt is, ze kan niet meer terug. Niet terugkomen tot de man. Al zou u onder de wet willen leven, de man, de Heer, wil er niet van horen. Het is in strijd met de wet namelijk, het kan niet. En als je dus alsnog onder de wet leeft, denkt te leven, dan moet ik u zeggen, dat is dan toch in strijd met de wet en dus leef je toch niet onder de wet. Maar dat staat in Galaten, wat was het, 2 geloof ik nog, hè? Of net 3, weet ik veel. Als ik wat ik afgebroken heb weer opbouw, met betrekking tot de wet, schrijft Paulus, dan stel ik mijzelf tot overtreden. Maar er is een andere optie. Aangezien wij mensen in het algemeen en Israël in het bijzonder, aangezien wij vrij zijn van de wet omdat de man gestorven is, zouden wij die vrijheid gebruiken niet door te roepen halleluja, wij zijn vrij en wij staan in de vrijheid en wij mogen alles, maar we zouden die vrijheid gebruiken niet als oorzaak voor het vlees, zegt de apostel Paulus, of als een bedekking van bandeloosheid, zoiets zegt Petrus. Maar we zouden die vrijheid gebruiken om ons nu te verbinden aan een andere man, namelijk aan degene die uit de dood is opgestaan. Dat is namelijk de Messias, de Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, de hoge priester na de ordening van Melchizedek. Dat was hij allemaal niet toen hij stierf, hoor. Toen vertegenwoordigde hij het oude verbond nog. Maar pas in zijn opstanding werd hij gemaakt tot middelaar van het nieuwe verbond. Toen werd Hebreeën het testament van kracht. Het nieuwe verbond namelijk. En daaronder zouden wij tot hem naderen. Onder het motto, keer nochtans weder tot mij. Wie wij ook zijn. En dat staat hier. Want er staat vers 3 van Romeinen 7. Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zal zijn overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is als zij een anderen mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, opdat gij zoudt worden van Enan, opdat gij zoudt komen tot die andere man. Namelijk van degene die van de doden opgewekt is. Heb u dat? Een andere man, die van de dood is opgewekt. Christus dus. En wij zouden dat doen, opdat wij gode vruchten dragen zouden. Want de bedoeling is natuurlijk dat een huwelijk voortbrengt, een vruchtbaar huwelijk zou zijn. Dat wij dat niet meer zo zien, dat doet er niks toe. Het gaat om de Bijbelse beginselen hieromtrent. En dat is gewoon wat er staat, hè. Wij zouden komen in de gemeenschap met de Heer, in dat huwelijksrelatie komen, zegt de apostel, en daarin zouden wij vrucht dragen. Nou ja, ik zeg wij, maar hij spreekt natuurlijk tot degene die de wet verstaan en gewend waren onder de wet te leven. En ik zeg wij, uit gewoonte min of meer, maar onze situatie is eigenlijk nog een hele fase verder. Hoe dat ook zij, er is zelfs niet eens sprake van bruid zijn, er is meteen sprake van een huwelijk. Hier, nieuw verbond. Niet iets wat beloofd is voor de toekomst, maar iets waar wij vandaag uit zouden leven. En onze levens zijn alleen, ik zeg een heleboel, heel snel nu hoor. Onze levens als kinderen Gods, als gelovigen, kunnen alleen vruchtbaar zijn als wij leven in de gemeenschap met onze Heer. Met de beeldspraak uit Efeze 5, als zijn vrouw dus eigenlijk. Dat wil zeggen, in onderdanigheid aan hem, als de man, dan kunnen onze levens vruchtbaar zijn. En hoe meer onze gedachten gevuld zijn met het idee dat wij op een of andere wijze een bruid zijn, hoe meer ook onze gedachten gevuld zijn met het idee, wij leven niet in gemeenschap met Christus, dat komt pas in de toekomst. Maar als wij niet leven in gemeenschap met de Heer, kunnen onze levens niet vruchtbaar zijn. Sterker nog, dat is in orthodoxe kring zelfs zwaar verboden. Dat weet u toch, of moet ik die uitleggen? Als wij de bruid zijn, hebben we geen gemeenschap met de man. En als we dat toch zouden hebben, dan mogen we niet in het wit trouwen, zeg maar. U begrijpt toch, dat is toch in het algemeen niet toegestaan. Ik heb het nog nagevraagd aan Jozef en Maria. Jozef had er ook wat over te zeggen. Die wilde haar heimelijk verlaten, weet u nog? Want anders werd het een motje. Een moetje. Kent u dat woord nog? Bestaat ook niet meer, geloof ik. Maar goed, dat doet er nou ook verder niet toe. Maar het gaat maar om het beginsel dat hier uiteengezet wordt. Er wordt een nieuw huwelijk aangekondigd met Israël. Ik moet trouwens in dit verband toch maar even snel terug naar Jesaja 54.